Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag kunnen wij luisteren naar professor Herman de Deyn over het thema christelijke spiritualiteit.
Vandaag zal ik het hebben over christelijke spiritualiteit. Zoals gewoonlijk begin ik tamelijk algemeen. Spiritualiteit is namelijk een aangelegenheid voor alle mensen. Ook in deze tijd, waarin alles lijkt te draaien rond geld, of waarin alle antwoorden lijken te moeten komen van wetenschap. Jezus gebruikt in het evangelie een oude waarheid die hij ontleent aan het Oude Testament, en die luidt: de mens leeft niet van brood alleen, maar van het woord dat van God komt, van boven komt. Een echt menselijk leven is geen puur materieel leven. Het is een geestelijk leven. Een leven volgens de Spirit. Een leven met zin. En dat leven, voor zo'n leven is het niet voldoende brood te hebben. Is het niet voldoende allerlei dingen te weten? Een grote wetenschapper zoals Einstein zei al dat de wetenschap ons wel kan vertellen hoe de dingen in elkaar zitten en wat de feiten zijn, maar zij kan ons helemaal niet vertellen wat de zin is van het leven, datgene wat het leven spirit geeft, de moeite waard maakt om geleefd te worden. En de wetenschap kan ons ook niet vertellen hoe we moeten leven om goed te leven. Het is een opmerkelijk fenomeen dat in deze tijden beheerst door materialisme en door dominantie van wetenschappelijk weten, zoveel mensen op zoek zijn naar een diepere zin, naar spiritualiteit, tot spijt van wie het benijdt. En die zin, ik herhaal het, die spirit kan niet komen van het puur materiële of van puur wetenschappelijke inzichten. Ik las een tijd geleden een opmerkelijk boek dat in Nederland verschenen is. Het is geschreven door Willemijn Dicke, D-I-C-K-E, en de titel is De Sjamaan en ik. Eigenlijk gaat het over de zoektocht van een jonge vrouw, een wetenschapster, die heel succesvol is in haar universitaire loopbaan en ook kinderen heeft en strijdend atheïste is. Dus tegen de religie, tegen al die flauwekul, zoals dat heet. Maar in haar leven voelt ze zich ongelukkig. Ondanks al haar succes, al haar successen, ze is ook een goede schrijfster die in kranten columns schrijft en dergelijke. En in dat boek, De Sjamaan en ik, vertelt ze hoe ze geleidelijk aan inziet dat dat strijdend atheïsme eigenlijk zelf flauwekul is, om het zo te zeggen. Dat het in het leven op iets anders aankomt dan puur wetenschappelijk inzicht of succes op allerlei gebied. Het is een boek dat werkelijk een illustratie is van de bijna wanhopige zoektocht van jonge mensen en jonge volwassenen vandaag naar zin en spirit in het leven. Maar die zoektocht is helemaal niet gemakkelijk, duidelijk, zoals ook uit dat boek blijkt. En dat komt omdat in onze tijd van individualisme de gedachte heeft postgevat dat de mens, het ik, zelf zin kan geven aan het leven. Zelf die spiritualiteit als het ware kan uitvinden, eventueel met behulp van middelen die op de markt van de zingeving, zoals men dat noemt, op de markt van de spiritualiteit, die men op het internet kan terugvinden en waarbij men zich kan inschrijven voor alle mogelijke rare dingen, wel die daar hun middelen zoeken om zichzelf, hun eigen leven, zin te geven. Eigenlijk is dat tegengesteld, dat soort mentaliteit, aan de idee zelf van zingeving. Zin is iets dat gegeven wordt. Men kan dat niet aan zichzelf geven. Men kan dat niet op commando verwerven. Zin vinden in het leven, de spirit in het leven vinden, die het leven werkelijk diepte en zin geeft, die het tot een geestelijk leven maakt, tot een spiritueel leven, wel, dat kan alleen van elders komen. Dat is een gave. Een gave die ons geopenbaard wordt in het leven. Wanneer we in het leven de wonderen ontdekken die aan het leven zin geven. Wonder zoals het kind, of de geliefde, of de vriend, of de roeping die men ontdekt. En om die zin te vinden, moeten we openstaan voor het wonder. Moeten we ontvankelijk zijn, bereid zijn tot aandacht en stilte. Met andere woorden, we moeten bereid zijn tot wat altijd verbonden is geweest met spiritualiteit, tot een meditatieve levenshouding die ook de rituelen gebruikt die verbonden zijn met die meditatie om tot die spiritualiteit te komen. En opdat die spiritualiteit ons leven werkelijk zou beheersen, moet datgene wat voor ons zin geeft in ons leven centraal staan, niet alleen op bepaalde momenten, maar als het ware in het meest alledaagse leven. Ook dat is altijd een belangrijke factor geweest in spiritualiteit door de eeuwen heen, namelijk dat die spiritualiteit niet alleen iets is van piekmomenten in het leven, van momenten van ervaringen, van momenten van rituelen, maar die een spiritualiteit die het leven doordringt en die zich uit in alledaagse handelingen. Handelingen bijvoorbeeld waarin men anderen ook bejegent als geestelijke wezens, in beleefdheid, in het zien staan van de mensen zoals dat heet, in een levenswijze die probeert het materiële te overstijgen. En dat toont zich in een soort voornaamheid ook in het leven. In een cultiveren van schoonheid en van de natuur. In een verering van datgene wat in het leven werkelijk belangrijk is. Tot daar de algemene inleiding.
Thank you.
In het tweede deeltje van vandaag zal ik het specifiek hebben over christelijke spiritualiteit. En, zoals we ook gezien hebben de vorige keer bij de rituelen, toen we over christelijke rituelen spraken, draait eigenlijk in de christelijke spiritualiteit alles totaal rond de persoon van Christus. Hij is diegene die in het spirituele leven, in het geestelijk leven van de christenen, centraal staat en centraal moet staan. En dat gebeurt primair natuurlijk via participatie in de christelijke rituelen, in de liturgie, in de sacramenten. Waar, zoals we al weten, de figuur van Christus en datgene wat hij aan ons wou doorgeven, centraal staat. Die christelijke rituelen, die christelijke liturgie, zijn als het ware aandachtmachines, als ik het zo lelijk mag zeggen. Het zijn aandachtsmiddelen om die gerichtheid op Christus vast te houden. En zoals we ook vorige keer gezien hebben, zijn die rituelen, die sacramenten, zijn die liturgie eigenlijk allemaal komen ze neer op het eren, het loven, het danken en het smeken van de Vader doorheen Christus. Dankzij de geest die we van Jezus ontvangen hebben. En het is normaal, zoals we ook weer vorige keer gezien hebben, dat die spiritualiteit een spiritualiteit is van vreugde. Rituelen zijn als het ware, de liturgie is als het ware een dansen en juichen rond het heil, rond de heiland die we kennen en die we ontmoeten in de sacramenten en in de liturgie. Het is helemaal niet toevallig dat in de Afrikaanse liturgie bijvoorbeeld zo uitbundig gedanst en gezongen wordt. Eigenlijk, wij zijn nuchtere, een beetje stramme westerlingen, maar eigenlijk zou die geest van juichen en dansen altijd in de ritualiteit aanwezig moeten zijn. Maar die christelijke spiritualiteit blijft niet beperkt, zoals normaal is, tot piekmomenten, tot de momenten van de sacramenten, van de liturgie. Die spiritualiteit moet als het ware in het dagelijks leven doordringen. Het dagelijks leven moet doordesemd worden, als het ware, met momenten van aandacht en meditatie, waarin opnieuw het christelijke gebeuren centraal staat. Zoals vele geestelijke leiders gezegd hebben, is het bijwonen van rituelen en het doordesemen van het leven met momenten van aandacht en gebed, zoals vroeger uitdrukkelijk gebeurde, bijvoorbeeld bij het begin van het eten, een kruisje maken op het brood, een gebed zeggen over de spijs en drank die we gekregen hebben, het bidden van het Angelus, waarbij iedereen die aan het werk is, even het werk stillegt om het heilsmysterie van de aankondiging van de geboorte, van de komst van Jezus, door Maria te gedenken. Wel, al dat soort momenten, het prevelen van de naam van Jezus in een soort schietgebed, zoals vroeger de gewoonte was, wel, dat zijn allemaal momenten, manieren ook, waarop spiritualiteit in het alledaagse leven doordringt. Een kruisje geven aan de kinderen voor ze naar school vertrekken, voor ze gaan slapen. Het kan natuurlijk zijn dat we dat, zoals ook in de liturgie, dat we verstrooid zijn, dat we daar niet met al onze aandacht bij zijn. Maar in zekere zin is dat niet belangrijk. Het belangrijkste is niet wat wij presteren. Het belangrijkste is dat wij intreden in gebruiken met ons lichaam, als het ware. Veel eer dan met onze geest. Spiritualiteit is niet tegengesteld aan het lichamelijke. Integendeel, spiritualiteit berust in en in het lichamelijke, moet daardoor gedragen worden. En het lichamelijke is in zijn lichamelijkheid zelf, in de gebruiken van het lichaam, in het bidden, het prevelen van de woorden. Ook wanneer we daar niet, ik herhaal het, 100% bij aandachtig zijn. Wel, dat heeft allemaal niet zoveel belang. Het feit dat we dat doen, dat in het leven een plaats krijgt, dat dat het leven onderbreekt, als het ware, is eigenlijk voldoende. Men zou kunnen zeggen, het is alsof het lichaam bidt in onze plaats. Het onbedachtzaam knielen wanneer we in een kerk binnenkomen, het kruisteken maken, dat zelf is een daad waardoor wij opgenomen worden, als het ware ondanks onszelf, in de spirituele wereld, dankzij ons lichaam. De spiritualiteit kan niet bestaan in een pure, continue aandacht. Integendeel, er is altijd onvermijdelijk nu en dan verstrooidheid. Maar dat is niet belangrijk. Het belangrijkste is dat wij, als het ware, telkens wanneer we beseffen dat we verstrooid zijn, terugkeren naar datgene wat onze geest zou moeten bezighouden, dat we de bereidheid hebben om telkens opnieuw onze aandacht te richten, ook wanneer ze telkens opnieuw afdwaalt naar het andere. En dat is heel duidelijk zo in het bidden van de rozenkrans bijvoorbeeld, of van het Angelus, of het bidden voor en na het eten. Dat gebeurt praktisch altijd in gemeenschap met anderen. En het is de participatie zelf aan die gemeenschappelijke activiteit, aan dat gebed, door ons lichaam, dat wij werkelijk participeren in de spiritualiteit. Er zijn vele vormen van christelijke spiritualiteit. Van een leven gericht op Christus door bemiddeling van de Heilige Geest. Er zijn manieren om Christus centraal te stellen in ons leven die passen bij de priester, bij de monnik, bij de leek die aan het werk is. En we kennen in de katholieke traditie enorm veel vormen van christelijke spiritualiteit. Iedereen weet dat er benedictijnse spiritualiter is, Carthuizer spiritualiteit, trappiste spiritualiteit, enzovoort, enzovoort. Dat zijn vormen van spiritualiteit waarbij wij ons laten leiden in onze relatie tot Christus, door bemiddelaars als het ware, door Maria, door de heiligen, die op hun eigen manier een vorm van christelijk leven hebben ontdekt en die dat doorgegeven hebben aan leerlingen en anderen. Een van de belangrijkste vormen van spiritualiteit in het katholicisme is natuurlijk de benedictijnse spiritualiteit. Gesticht als het ware door de monnik, de heilige Benedictus van Subiaco. Heel beroemd is de regel van Benedictus, die op een zeer eenvoudige en zeer commonsensachtige manier het leven van de monniken, het spirituele leven van monniken, vorm heeft gegeven. Het is een spiritualiteit waarin het feit dat we in gemeenschap zoeken naar en proberen geestelijk te leven, het is een gemeenschap die daar centraal staat en die gemeenschappelijk die regel volgt. En die, als het ware, gehoorzaam probeert te zijn aan die regel. Niet in een soort fatalistische slavernijhouding, maar gehoorzaam in de diepere betekenis van het woord gehoorzaam. Namelijk gehoor geven aan de oproep van een heilige die zelf weet, als het ware, hoe het moet. Gehoor geven aan zijn oproep om zelf dat soort leven te proberen te leiden. We weten dat er vele vormen bestaan van lekenspiritualiteit die zich die proberen om die Benedictijnse of die Franciscaanse spiritualiteit specifiek voor leken die in het dagelijks leven staan vorm te geven. Trouwens, een van de centrale ideeën van de heilige Benedictus is verwoord in de uitdrukking ora et labora. Een prachtige uitdrukking. Ora, bidden op het moment dat er moet gebeden worden, in de liturgie, wanneer de psalmen gezongen worden, bij de officies enzovoort. Maar ook labora. Dus er is geen scheiding eigenlijk tussen de wereld van het bidden en de wereld van het werken. Dat is toch prachtig. En dat betekent dat die spiritualiteit van Benedictus eigenlijk voor iedereen kan gelden. Iedereen moet bidden en werken. En we moeten bidden op zo'n manier dat we tegelijkertijd aanvaarden, ik herhaal het, dat we af en toe verstrooid zijn. En telkens weer proberen terug te komen. En in gemeenschap vieren, zodanig dat wanneer wij er niet helemaal bij kunnen zijn, we het besef hebben dat de anderen als het ware bidden in onze plaats. En dat ons lichaam als het ware bidt met onze geest, zonder dat we het weten. Maar tegelijkertijd ook labora. Dat wil zeggen, in het dagelijks leven, in het werk, proberen die spiritualiteit als het ware aanwezig te stellen op eenvoudige manieren, zoals we altijd gedaan hebben. Ik herhaal het door bij de maaltijd even stoppen in het werk, wanneer het Angelus kleppert, enzovoort, enzovoort. En dat kan eigenlijk iedereen. Men hoeft daarvoor geen monnik te zijn. En het is natuurlijk meegenomen wanneer we werkelijk lid kunnen worden van een dergelijke groep van mensen die een bepaalde vorm van spiritualiteit beleven. Of die nu Benedictijns is of Franciscaans of wat dan ook. Het bidden, het spirituele leven kan alleen maar winnen wanneer we door een gemeenschap gedragen worden. Thank you. In het laatste deeltje zal ik het even hebben over de manier waarop spiritualiteit vandaag dikwijls beleefd wordt. En waarop ook rituelen vandaag beleefd worden. Eigenlijk is er een situatie ontstaan waarbij mensen zich afzetten tegen religiositeit, tegen religie, en kiezen en toch nood hebben aan spiritualiteit. Dat is een zeer paradoxale situatie. Terwijl spiritualiteit altijd op een totaal vanzelfsprekende manier verbonden geweest is met religie, is er nu een situatie gekomen waarbij ook mensen die diepe nood hebben aan spiritualiteit, tegelijkertijd de religie als het ware verwerpen. Men ziet dat heel goed in de hype van tegenwoordig rond mindfulness. En men ziet ook wat het resultaat is. Soms is, wanneer die spiritualiteit compleet losgetrokken wordt van religiositeit. Mindfulness, men hoort voortdurend daarover spreken, maar men betrekt dat vooral op situaties waarbij mensen nood hebben aan hulp, wanneer bijvoorbeeld ze getroffen worden door burn-out, wanneer ze niet goed meer functioneren. En dan grijpen ze naar zaken zoals mindfulness, die eigenlijk komen uit een religieuze traditie, maar die nu puur en louter omwille van persoonlijke nood, bijna als een therapeutisch iets, gebruikt worden. Op zich is dat natuurlijk niet slecht. Waarom zou dat niet mogen gebeuren? Maar de vraag is of de diepere kern van dat soort spiritualiteit op die manier kan blijven overleven. De paradox die we daar aantreffen is eigenlijk dat daar een beroep gedaan wordt vanuit een gerichtheid op het ik, op iets dat eigenlijk bedoeld was om het ik buiten zichzelf te brengen, uit zichzelf te doen uitstijgen naar iets hoger, naar iets boven zichzelf. Uitgerekend, dat soort spiritualiteit wordt nu gebruikt op een bijna maar narcistische manier in de context van business en therapie en dergelijke. Dat is buitengewoon paradoxaal. Tegelijk is de hang naar spiritualiteit vandaag gekenmerkt door een afkeer van regels en gezag. Ook dat is heel opmerkelijk. Ik heb daar straks gezegd dat spiritualiteit in de traditionele zin van het woord eigenlijk altijd verbonden geweest is met regels en met gezag. Denk aan de regel van Benedictus. Denk aan de gehoorzaamheid die men beloofde wanneer men zich met een dergelijke regel verbond. Ook dat is typisch voor onze tijd, voor een soort onbegrip eigenlijk, voor zowel het belang van regels als het belang van gezag en gehoorzaamheid. Natuurlijk kan altijd gezag en gehoorzaamheid zijn die nefast is. Gezag dat geen echt gezag is, maar dat overgenomen is door machtswellust. Een gehoorzaamheid die niet luistert naar datgene waarnaar moet geluisterd worden, maar die zich tot slaaf maakt van anderen en van iets anders. Maar het feit dat zowel gezag als gehoorzaamheid slechte vormen kunnen aannemen, betekent niet natuurlijk dat gezag en gehoorzaamheid per definitie en uit zichzelf verkeerd is. Ik heb al gesproken van dat boek van Willemijn Dikke, De Sjamaan en Ik, waarin die zoektocht van die jonge vrouw beschreven wordt, die lange meanderende zoektocht naar spiritualiteit, waarbij ze ook ontdekt dat in de eigen westerse traditie, bijvoorbeeld in de middeleeuwse mystiek, zeer diepe vormen van spiritualiteit aanwezig zijn. En waarin ze eigenlijk, vreemd genoeg, af en toe bepaalde ervaringen krijgt, die eigenlijk moeilijk anders dan als een soort mystieke ervaringen zelf kunnen beleefd worden. Ook dat is paradoxaal en typisch voor onze tijd. Het betekent dat ook wanneer men vanuit een soort individualistisch en narcistisch verlangen op zoek gaat naar spiritualiteit, dat het niet onmogelijk is dat men als het ware ondanks de oorsprong, die narcistische oorsprong van die zoektocht, iets ontdekt dat ons als het ware boven dat eigen narcistische verlangen doet uitstijgen. En we zien ook in dat boek, dat wordt mooi beschreven, hoe de zucht naar spiritualiteit, die narcistische zoektocht naar spiritualiteit, de zucht naar speciale ervaringen die daarmee verbonden is, hoe dat geleidelijk aan, raar genoeg, soms toch kan overstegen worden. Met andere woorden, we moeten misschien die zoektocht van zoveel mensen naar spiritualiteit, los van de religie, niet zonder meer verwerpen. Zoals men het soms uitdrukt, of kan uitdrukken, Gods wegen zijn eigenlijk ondoorgrondelijk. Soms werkt God op manieren die een narcistisch verlangen, als het ware kunnen omdraaien tot een authentiek verlangen, tot een authentiek leven, waarin een authentieke gerichtheid op zin en op datgene wat belangrijk is in het leven aanwezig is. Wat ik ook regelmatig meemaak, is dat men ziet dat mensen vandaag soms door de ongelooflijke oppervlakkigheid van het hedendaagse leven zelf op zoek gaan, ook al hebben ze geen enkele band gehad of nog altijd niet met de religie, hoe ze zelf op zoek gaan naar de diepte van het menselijk leven die in de religie aanwezig is. Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse schrijver, zeer bekende Nederlandse schrijver Willem Jan Otten, die allerlei romans geschreven heeft die heel bekend zijn en die op een zeker moment zich bekeerd heeft tot het katholicisme. Hij was zo gedegoteerd, als ik het zo mag zeggen, met de oppervlakkigheid van het hedendaagse leven, ook van de elite, waarin een leven waarin zaken, diepere menselijke zaken zoals kwetsbaarheid, eindigheid, schuld en zonde gewoon genegeerd worden, gewoon niet bekend zijn. En hij kwam tot de conclusie dat eigenlijk elke mens in zijn leven een verlosser nodig heeft. En uiteindelijk heeft hij die verlosser gevonden in Christus. Dus hij heeft zich bekeerd tot het katholicisme en hij getuigt nu zeer dikwijls in zijn werk ook over wat dat betekent, een echt menselijk leven leiden, een leven waarin men die onbekwaamheid, die onmogelijkheid om zichzelf, om het eigen leven zin te geven en om de eigen misstappen en eindigheid en kwetsbaarheid van het eigen leven zelf op te vangen. Dus hij ontdekte dat er een overgave nodig is aan iemand die groter is dan ik. En dat die overgave eigenlijk moeilijk in stand kan gehouden worden, moeilijk leven kan gehouden worden. Dat die spiritualiteit die daar aanwezig is, moeilijk kan blijven bestaan, indien die niet een of andere vorm, indien die niet een of andere ondersteuning krijgt in een gemeenschap. En daarom pleit hij zo erg voor het participeren aan liturgie, aan de sacramenten, hoe belangrijk dat is in het christelijk leven. Er is dus, denk ik, geen nood aan pessimisme, ondanks al de nonsens die men in het terrein van de zingeving in de spiritualiteit vandaag kan observeren. Zoals ik al zei, soms is die zoektocht, ook van narcistisch ingestelde mensen, iets wat hen boven zichzelf doet uitstijgen. En soms zijn er manieren waarop zij, ondanks zichzelf en ondanks hun totale onbekendheid soms met de religie, toch terug aan kunnen sluiten, aansluiting vinden bij die lange grote traditie van christelijke spiritualiteit die in vele vormen in het katholicisme aanwezig is.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over christelijke spiritualiteit, ons gegeven door professor Herman de Deyn. We wensen u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe.